voor de gasten onder ons. Misschien goed om te zeggen dat wij een aantal thema's door het jaar heen behandelen, wat gekoppeld is aan één groot thema. Dat is het thema merkbaar aanwezig. Daar zijn de banners voor. En we zijn er vorig jaar mee bezig geweest met een aantal facetten van merkbaar aanwezig. En de afgelopen weken zijn we vooral bezig geweest met merkbaar aanwezig in en door gebed. En nu zitten we precies op de omslag naar een volgend subthema, noemen we dat. En dat subthema dat is nu dat we aanwezig zijn in en door aanbidding, lofprijzing en aanbidding. En nou ja, misschien heeft u al opgemerkt dat we heel veel liederen hebben gezongen over aanbidding. Wat is aanbidding? En dat we God willen aanbidden. En dit lied dat we net zongen, dat geeft eigenlijk al zoveel weer wat we met elkaar hebben gezongen. En ook wat de bedoeling is van aanbidding. En tegelijkertijd moet ik eerlijk zeggen dat ik vaak dan dit soort dingen zing. En dan denk ik, ja, maar hoe doen we dat dan? Of doen we dit eigenlijk wel? Of doe ik dit wel goed? Of hoe? Bijvoorbeeld het volgende. Ik geef u meer dan een lied. Want een lied op zichzelf is niet waar u naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij door de buitenkant heen, doorgrond het diepst van mijn hart. Dit zijn woorden, denk ik, wauw. Dit alleen al zou een lied zijn. Maar het feit dat wij aanbiddingsliederen kunnen zingen, of woorden van aanbidding kunnen spreken, wil nog niet zeggen dat dat ook aanbidding is. Aanbidding is niet zozeer wat aan de buitenkant zichtbaar en hoorbaar is. Aanbidding is datgene wat van binnenuit komt. En is datgene wat van binnenuit komt en van buiten zichtbaar en hoorbaar en merkbaar wordt, komt dat met elkaar overeen? Of zit er van binnen in ons, zit er iets anders, maar zingen we nou eenmaal de mooie liederen omdat we die liederen eenmaal zingen? Wat is aanbidding? En daar willen we eigenlijk samen met lofprijzing, dezelfde vraag, wat is lofprijzing? Daar gaan we de komende weken bij stilstaan en vandaag beginnen we daarmee. En begin ik met de titel van de preek, aanbidding in geest en in waarheid. En ik heb daaronder gezet, want de Vader zoekt zulke aanbidders. Aanbidders in geest en in waarheid. Dat zijn de woorden, die kennen de meesten van ons waarschijnlijk wel, geest en waarheid. Aanbidding in geest en waarheid, waar staat dat? Johannes 4, kijk, dit is zo simpel is het. We kennen het dit, we kennen het, aanbidding en geest en waarheid. Maar wat is het nou? Wat zoekt God dan? Wat voor aanbidders zoekt God? En eigenlijk hebben we daar een aantal zaken al over gezongen en daar gaan we ook met elkaar over lezen. En ik wil met elkaar gaan lezen vanuit Johannes hoofdstuk 4. Johannes hoofdstuk 4. En dan lees ik gewoon maar vanaf vers 1. En dan lees ik door tot en met vers 24. Hele mooie geschiedenis. Ik heb er niet zo heel lang geleden ook over gesproken, kan ik me herinneren. Toen ging het meer over evangelisatie. Hoe kunnen we hem bekendmaken? Wat gebeurt er dan? Maar het gaat me nu om andere woorden hierin. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria heen gaan. Hij kwam er bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dichtbij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. En Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten en Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou hem hebben gevraagd en hij zou u levende water hebben gegeven. En de vrouw zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan levend water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons deze put gegeven heeft en zelf eruit heeft gedronken, evenals zijn kinderen en zijn kudden? En Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En de vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hoef te komen om te putten. En Jezus zei tegen haar, ga heen en roep uw man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want u hebt 5 mannen gehad. En die u nu hebt, is uw man niet, dat hebt u naar waarheid gezegd. En de vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vader hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders, en die mag je onderstrepen in je Bijbel, ik zie sommigen dat al doen nu, de tijd is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Tot zover. Gaat nog verder. Het gaat te ver om dat nu allemaal te behandelen. Ik heb dat een vorige keer gedaan. Je ziet dat de vrouw na de ontmoeting met Jezus teruggaat naar het dorp. En dat iedereen van Jezus hoort. En dat vervolgens de mensen zelf naar Jezus toe komen. En dan zeggen, wij geloven niet meer om wat jij mij hebt verteld. Maar we geloven nu omdat we hem zelf hebben gehoord. Maar ik wil nu stilstaan bij een ander stuk. Een ander gedeelte. Waar het hier over gaat is dat Jezus op een bepaald moment vanuit Jeruzalem naar het noorden toe gaat. Hij gaat vertrekken vanuit Judea. Hij gaat naar Galilea. En dan staat daar, dat heb ik vorige keer ook benadrukt, maar voor degenen die dat niet meer weten, hij moest door Samaria gaan. Hij moest daar doorheen gaan. Dat is raar. Want als je de kaart bekijkt en kijkt hoe iedereen zou gaan vanuit Judea naar het noorden toe, dan hoef je niet per se door Samaria heen te gaan. Sterker nog, men deed het ook liever niet, want de Samaritanen waren geen vrienden van de Joodse mensen. Dus men vermeed dat liever. Er waren allerlei twisten over waar moeten wij God aanbidden? Wie is nou eigenlijk God en hoe doen we dat? En de Samaritanen zeiden, nee, wat doen we hier? Want hier is Jacob geweest, die heeft een bron hier geslagen. En dit is de plek waar wij aanbidden. En de Joden zeiden, nee, dat gaan we doen in Jeruzalem. Daar waar de tempel is, waar de tabernakel is. Daar moeten we aanbidden. Van oudsher is dat al het gevecht geweest. De een zegt hier en de ander zegt daar. Aanbidden hier, aanbidden daar. Jezus zegt zelfs op een bepaald moment in dit gedeelte, jullie weten niet eens wat je aanbidt. Wij weten het, want het heil is uit de Joden. Wow, dat is even lekker direct. Jullie weten niet eens wat je aanbidt. Wij zouden daar toch wat voorzichtig mee omgaan, toch, in onze tijd. Jezus niet. Jullie weten het niet. Wij weten het, want het heil is uit de Joden, dus wij weten wie we aanbidden. En dat gesprek wat daar plaatsvond, was een gesprek wat moest plaatsvinden. Daarom moest Jezus door Samaria heen, omdat God de Vader van tevoren had bepaald, dat is de plaats waar jij moet zijn en daar wil ik iets gaan duidelijk maken aan deze mensen, juist ook zelfs aan deze vrouw. Daarom moest Jezus door Samaria heen gaan. De Bijbel zegt, de Zoon doet niets tenzij hij het de Vader ziet doen. Wat heeft hij gemerkt? Wel, de Vader die wilde naar Samaria gaan. En de Heilige Geest leidde Jezus naar Samaria. Daarom moest hij er doorheen gaan. Daarom zat hij bij de put. Daarom sprak hij bij een vrouw. Overigens boeiend, want zo'n vrouw komt niet midden op de dag met een grote kruik met water aansjouwen. Dat deden ze of 's morgens vroeg of 's avonds laat, maar niet midden op de dag. Dat was veel te heet. En toch ontmoette Jezus juist op dat moment bij de put deze vrouw die daar toch op een heel ongewoon tijdstip kwam. En dan volgt een heel ongewone ontmoeting met een heel ongewoon gesprek, met een heel ongewone uitkomst. En waar het hier over gaat, ten diepste is dat Jezus met deze vrouw spreekt over allerlei zaken, over geestelijk water en natuurlijk water.
Hij spreekt met haar over het levende water wat Jezus haar kan geven, terwijl de vrouw uit de put kan putten en het natuurlijke water aan Jezus kan geven. Want daar vroeg Jezus in eerste instantie om. Jezus zegt ook, als je wist wie dit aan jou vraagt, zou je hem om water hebben gevraagd. Het levende water. Hij zei, openbaart zich daar als Jezus, de Zoon van God, de Messias. Hij zegt het niet zo, maar er begint wat door te dringen. Want op het moment dat deze vrouw zegt, als hij zegt, ga uw man halen, en ze zegt, ik heb geen man, dan zegt hij, dat klopt, want je hebt 5 mannen gehad. En de huidige is niet je man. Auw. Dat is een woord van kennis. En dat werd gezegd op dat moment. En de vrouw zegt op dat moment niet beledigd, niet afgewezen. Ze zegt, ik zie dat u een profeet bent, want terecht zegt u dat ik 5 mannen heb gehad. Dus ergens werd ze niet alleen veroordeeld, wordt ze geraakt door de veroordeling, maar ze werd juist geraakt door de echtheid, de openbaarheid en de geest waardoor Jezus sprak. Jezus sprak niet veroordelend. Jezus sprak de waarheid, hij bracht de feiten en hij sprak het in de realiteit uit. En dan vervolgens, dan komt het stuk over aanbidding. U weet niet wat, u aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. En dan zegt hij het volgende, maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders, de Vader, zullen aanbidden in geest en in waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Zulke aanbidders zoekt God. Wat willen we vandaag met elkaar doen? We willen vandaag met elkaar ontdekken, wat is aanbidding in geest en waarheid? Wat houdt dat in? Het tweede wat we willen doen is, op welke manier kunnen we dit dan doen? Met andere woorden, wat is daar nou voor nodig? En ik ga daar een stukje onderwijs over geven vanmorgen, wat ik eigenlijk al jaren geef. Zowel op bijbelstudies als op bijbelscholen leg ik dit uit, omdat dit zo te maken heeft met, als wij willen begrijpen hoe wij kunnen aanbidden in geest en in waarheid, als wij willen begrijpen hoe wij de God die geest is kunnen aanbidden, dan zullen we ook moeten begrijpen wie wij zijn, hoe wij gemaakt zijn en uit welk deel van ons zijn wij dan ook werkelijk aanbidden. En dat heeft weer te maken met kennis hebben over hoe wij in elkaar zitten. Eerst wil ik een aantal woorden wat meer verklaren die wij net hebben genoemd. Eerst het woordje aanbidden. Wat is aanbidden? Het eerste wat je zou denken aanbidden is de liederen zingen die we zingen. Dat is aanbidden, aanbiddingsliederen. Maar aanbidding letterlijk vanuit de grondtekst en vanuit de oude literatuur betekent zoiets als neerknielen. Dat is aanbidden. Wat je doet als jij klein bent en een ander is groter, dan kniel je neer. Of soms ga je zelfs plat op de grond met je gezicht naar de aarde. Helemaal als iemand nog hoger is, dan ga je plat op de grond en dan aanbid je. Dat is een houding van aanbidding. Het betekent ook hulde brengen. Het gebeurde vaak aan koningen, keizers, machthebbers in de oudheid. Hulde brengen. Het is vaak hulde brengen door een krans, het is hulde brengen door blaadjes en dergelijke te strooien. Dat gebeurde vroeger ook heel vaak, als dan een keizer daar liep of een koning, dan werd het zo gedaan. Dus hulde brengen. Wat ook veel gebeurde, betekent letterlijk een kushand toewerpen. Dat is ook aanbidding. Aanbidding deed men een kushand toewerpen naar iemand die ver van je afstaat, hoog geplaatst is, en je werpt een kushand toe. Maar het is ook eerbewijzen. Dat is eigenlijk allemaal wat aanbidding inhoudt. Het gaat verder dan een liedje zingen, even plat gezegd. Geest. Aanbidden in geest en in waarheid. Geest, en dan bedoel ik niet de Heilige Geest, maar geest is ook een deel in ons, een deel van de mens, dat in contact staat met God en met zijn leefwereld. Daar zal ik dadelijk wat uitgebreider op ingaan. Maar aanbidden in geest en waarheid is niet per se aanbidden door de Heilige Geest. Dat zit er wel bij, maar het is meer het deel in ons wat aanbidt en wat in contact kan staan met God en met zijn leefwereld. En waarheid is niet zozeer een objectieve waarheid. Waarheid zou kunnen zijn, ik heb hier de Bijbel. Is dat waar? Objectief is dat waar. Maar dat is niet het woord waarheid zoals het in het Grieks staat. Het is niet een objectieve goed, fout. Het is meer echt en niet echt. Het betekent realiteit. Waarheid betekent veel meer realiteit. Ik kan het laten zien aan wat er vlak voor staat in Johannes. Johannes hoofdstuk 1, daar staat een volgende tekst. Vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Als je dit goed tegen elkaar afzet, dan zie je dat het een tegenstelling is. Wet tegenover genade, dat is wel, meer kun je zeggen, de werken van de wet en het leven vanuit de genade, dat zijn de tegenovergestelden hier. Toch? Zien jullie dat? Dus dat is tegenover elkaar. Maar er staat ook nog het woordje waarheid bij. Dus als waarheid tegenover wet zou staan, en het zou zijn objectief waar, goed, fout, dan zou betekenen dat de genade, dat degene wat Jezus bracht is waar, en wat de wet is, is leugen. Is onwaar. Maar dat is niet waar de Bijbel over spreekt. Romeinen 8 zegt dat de wet volmaakt is en heilig is. Romeinen 8 zegt ook, dat zegt niet Romeinen 8, dat zegt Romeinen 7. Romeinen 7 zegt ook dat de wet geestelijk is. De wet is geestelijk, daar zal ik daar kort op terugkomen. Maar zie je dat het niet zo kan zijn dat het woordje waarheid tegenover het woordje leugen staat. Het is meer realiteit en een afspiegeling van de realiteit. Begrijp je dit? Wie niet? Iedereen wel. Goed. Dat gezegd hebbend, kunnen we doorgaan. Dan ga ik door naar iets wat ik dus heel vaak al uitgelegd heb op bijbelstudies, maar niet iedereen komt op de bijbelstudie. En ik vind het zo belangrijk dat we dit met elkaar gaan leren begrijpen, omdat het niet alleen te maken heeft met aanbidding, het heeft ook te maken met gebed. Het heeft te maken met je geloofsvragen waar je mee worstelt. Het heeft te maken met de worsteling die je in jezelf voelt naar jouw oude leven toe, de dingen van de wereld en de dingen die God je aanbiedt. Die worsteling die we als christenen allemaal kennen. Eerste vraag, zonder dat ik een plaatje laat zien. Eerste vraag is, hoe heeft God ons geschapen? Welke onderdelen? En dat bedoel ik niet arme benen enzovoort. Sorry? Hoofd, hart, ziel, lijf. Nee, die bedoel ik niet. Zou kunnen. Ja, maar dat is niet wat ik bedoel. Lichaam, ziel, geest. Ja, dat is degene die ik bedoel. Lichaam, ziel, geest. Ik hoor het op meerdere kanten, maar even mensen de ruimte geven, toch? Lichaam, ziel, geest. Dat is hoe wij gemaakt zijn. Lichaam, ziel, geest. In Genesis lezen we dat God Adam de mens schiep. Hij schiep de mens en hij formeerde de mens, staat er, uit stof uit de aarde. Wat maakte hij toen? Wat maakte hij? Het lichaam. Het lichaam. In de Bijbel wordt het lichaam later ook wel vlees genoemd. Niet zozeer omdat het vlees is wat je hier voelt, maar meer ook wat te maken heeft met je oude leven. Je lichaam, je buitenkant. Hij formeerde het lichaam. Daarna blies hij hem de levensadem in. Levensadem is geest. Hij blies hem de geest in. En waar lichaam en geest samenkwamen, staat er, en zo werd de mens een levende ziel. In de meeste vertalingen staat levend wezen. Maar letterlijk staat het woordje in het Hebreeuws nefesh. En nefesh betekent ziel. Dus het is lichaam, ziel en geest. Dus waar lichaam en geest bij elkaar komen, ontstond een levende ziel. Dat is hoe de mens werd gemaakt. Op dat moment, in de ziel, moet ik ook even bijzeggen, in de ziel, daar zit ons denken, daar zit ons gevoel, daar zit ook onze wil. En daar zitten ook, ik noem het de zintuigen, maar eigenlijk wat binnenkomt via de zintuigen, dat doet iets in jou, waar je naar kijkt, waar je naar luistert. De mooie dingen, maar ook de minder mooie dingen. Dat doet iets in jou. Luister je veel naar leugens die over jou verteld worden, dan gaan die leugens in jou dat bewerken als waarheid. Dan komt dat als het ware in jouw denken en dan gaat die leugen in jouw denken functioneren als een waarheid. Dat is wat het via de zintuigen doet, omdat je het hoort. Dus ook als je met elkaar aan het praten bent over anderen, als er geroddeld wordt en je hoort dat, dan gaat dat iets in jou doen. Misschien niet direct, maar op een bepaald moment gaat het uitwerken. Daarom is het zo belangrijk dat je niet roddelt onder elkaar, maar dat je praat met degene over wie je het wil hebben. Dat is de ziel, dat zit in de ziel. De ziel in de mens oorspronkelijk kan een keuze maken tussen aan de ene kant naar de geest toekeren aan de andere kant naar het vlees. Misschien is het makkelijker als ik 3 mensen heb die mij even willen assisteren hierbij. Welke 3 mensen willen mij even helpen? Jij wil even helpen? Jij wil ook even helpen? Heb ik er nog eentje nodig? Ook nog eentje, goed. Oké. Top. Wij hebben hier, laat me hier staan, zo. Wij hebben hier lichaam, ziel, geest. Hier in de ziel, daar zit ons denken, ons gevoel enzovoort. Het vlees is dat gedeelte in ons wat keert naar de wereld. En de geest in ons is dat gedeelte wat keert naar God. De ziel in ons is het stukje wat kiest. Psalm, in de psalmist, David zegt in de psalm al, wees stil mijn ziel en keer je stil tot God. Zie je dat? Eigenlijk roept David tot zijn ziel, let niet op de omstandigheden van de wereld, maar keer je stil tot God, want van hem is mijn heil en mijn verwachting. Want via de geest ben je in verbinding met God, die op die manier met jou verbonden is. Op het moment dat de ziel ervoor kiest om richting de geest te gaan, kan het lichaam of het vlees niet anders dan volgen. En is de mens, is een totaliteit, want dit is dus de mens helemaal, is de mens gericht op God. Dit is de richting die Adam uitleefde op het moment dat Adam werd geschapen. Hem werd ingeblazen, de geest, en hij werd een levende ziel. Adam sloeg zijn ogen op en hij zag daar de liefde, de God die liefde is, die ook nog zijn vader is. Hij zag dat en hij wist alleen maar dit is goed. Hij had geen gevoel van afwijzing. Hij had geen gevoel van minderwaardigheid. Hij had geen leugen in zich. Hij had alleen maar liefde, waarheid, heiligheid. Het enige wat goed was, was goed. En dat is waarin geleefd werd, de realiteit van God en Adam. Eva werd ook zo gemaakt, op dezelfde manier. Eva ziet er ook zo uit. Wat er dan vervolgens gebeurt, is dat er in de hemelse gewesten een zondeval plaatsvindt. Wij denken aan de zondeval op datgene wat op aarde is gebeurd in het paradijs. Ook, maar er gebeurde eerst iets in de hemelse gewesten. Er kwam namelijk nog iemand op het toneel, namelijk de duivel. De duivel was een gevallen engel. En de gevallen engel kwam in opstand tegen God en wilde de macht grijpen van God op de troon. Maar dat lukte natuurlijk niet, want God is de Almachtige. En een engel is een hulpje, een schepsel, precies. Een engel is een schepsel. Het is een dienende geest. Het is ook maar een schepsel, net zoals mensen een schepsel zijn. Ja, even wachten. Zoals dat ook mensen zijn die gemaakt zijn, die schepselen zijn. Dus op dat moment dat zij proberen, dat hij probeert de macht te grijpen met degenen die bij hem zijn, niet als een soort robot, want hij heeft een eigen wil. Hij kon ervoor kiezen. Hij koos ervoor om in opstand te komen tegen God. Lukte dat niet en werd hij weggestuurd vanuit de nabijheid met God, met heel veel andere engelen. Toen dacht Satan op dat moment, maar wacht eventjes, ik kan dus niet de macht, de autoriteit, de volmacht grijpen die God heeft daar, maar ik kan nog wel naar de kroon op de schepping gaan, want die kroon op de schepping die heeft ook macht gekregen, toch? Welke macht heeft de mens gekregen? Om te heersen over al wat leeft. Dat is de macht die de mens gekregen heeft, in de volmacht eigenlijk, om in de naam van God te heersen over al wat leeft. Wat betekent dat, heersen over al wat leeft? Ja, verantwoordelijkheid. Betekent dat ook heersen over elkaar? Sorry? Zorg voor elkaar. Maar wat betekent dat je heerschappij mag voeren, dat je autoriteit hebt over? Dan heb je de heerschappij te voeren over datgene wat jou is toevertrouwd, namelijk de schepping. De schepping, de natuur, de dieren, overal daar, dat is de macht, de autoriteit die je gekregen hebt. Wat gebeurt er vervolgens? De duivel die komt in de gedaante van een slang. Een slang is een dier. En wat moest de mens met een dier doen? Er overheersen. Maar de slang zei tegen de duivel, eigenlijk door de slang heen, zei tegen Eva, jullie mogen zeker van geen enkele boom in de hof eten. Nou, zegt Eva, dat is niet helemaal waar. Wij mogen van alle bomen eten in de hof, behalve de boom van kennis van goed en kwaad. Want als we daarvan zullen eten, dan zullen we sterven. Als we daarvan eten, zullen we sterven. Dat is wat geleerd wordt. Dat is wat zij leerden. Vervolgens zegt de duivel in die gedaante van een slang, nee joh, jullie zullen echt helemaal niet sterven. Jullie zullen alleen maar zijn als God en dat wil God niet. En vervolgens kijkt Eva met de zintuigen naar die boom. En ziet dat die boom goed is om van te eten en daardoor verstandig te worden en wijs te worden. En ze nemen ervan en ze eten. Op dat moment keert dus de mens zich naar het vlees en keert zich dus van God af. En de geest moet volgen. Op het moment dat dat gebeurt en er van die vrucht wordt gegeten, wat overigens niet per se een appel is, want dat staat nergens in de Bijbel. Die vrucht wordt gegeten. Op dat moment zou de mens dus moeten sterven. Maar stierf de mens ook? Stierven ze? Nee hè? Geestelijk wordt er nu geroepen. Oké, dit is wat er gebeurde. Kijk eens wat er gebeurt daar. Precies. Wat functioneert niet meer? De geest, zien jullie dat? Zie je dat de geest nu donkerder geworden is? En welke consequentie heeft dat nu? Wie ziet dat? Je hebt geen verbinding met God, precies. Dat is één, je hebt geen verbinding met God. Tweede, er is niks meer te kiezen. Want de ziel kan niet meer kiezen voor de geest, want de geest functioneert niet meer als zodanig. Dus de ziel kan alleen maar richting het vlees. En wie wordt de overste van deze wereld genoemd in Efeze? De Satan. Waarom? Omdat hij de autoriteit die aan de mens is gegeven om te heersen over al wat leeft, als het ware gelokt heeft uit de handen van Adam en Eva, die hem dat hebben gegeven toen zij hem gehoorzaamden en niet God gehoorzaamden. Op dat moment werd de autoriteit weggegeven. Op dat moment kreeg de duivel dus ook de autoriteit om te heersen over deze aarde. Dat is heftig. Weet je nog een bepaald moment dat Jezus later komt en dat hij in de woestijn wordt verzocht door de duivel? Dan krijgt hij 3 verzoekingen. Het ene was, hij moest op de rand van de tempel gaan staan en zich laten vallen en dan zouden engelen hem opvangen. Het tweede was dat hij stenen in brood moest veranderen. Wat was de derde ook alweer? Knielen. Dus de duivel liet hem alle koninkrijken zien waar hij heerschappij over had. En hij zegt, als je nou voor mij knielt, dan krijg jij de heerschappij daarover. Zie hoe gemeen dit was? Eigenlijk was dit een verzoeking die erop neerkwam, als jij mij nou aanbidt, knielen voor, als je mij nou aanbidt, krijg jij alle koninkrijken, want daar ben je toch voor gekomen? Maar op dat moment zou er iets verkeerds gebeurd zijn. Namelijk zou zelfs de Zoon van God die God is, zich onderworpen hebben aan de duivel. En dan zou de heerschappij helemaal zijn gekomen in de handen van de duivel. Maar nu zei Jezus, nee, dat ga ik niet doen. Er is maar 1 aanbidden en voor hem knielen. 1 aanbidden, dat is God zelf. Dit is hoe de mens daarna uit het paradijs werd gestuurd. Op deze manier. Dus op deze manier functioneerde, terwijl de ziel die kant op staat. Dat is hoe het functioneert. Dus het intellect, emoties, zintuigen, wil, alles staat op dat moment onder invloed van de wereld. Alles wat binnenkomt via het vlees, dus alle onderwijs, alle filosofie, alle leugens, alles, jij bent niet goed genoeg, het is niet voor jou, jij hoort er niet bij, dat komt allemaal binnen hier. En dat gaat hier iets doen. En hier zit werkeloos, niet functioneren de geest. Oké, wat gebeurt er vervolgens? Vervolgens zien we gebeuren, en die ga ik heel snel, daar zal ik een keer een andere preek over houden. Vervolgens zien we gebeuren, niks. Nou, dat was het dan. Zo leuk hè, als techniek werkt. Even schudden. Als de geest er niet meer is, dan werkt het niet meer. Oké, nog een keer. Nee. Kan iemand mij helpen achter misschien een knopje drukken? Nee, doet het echt niet, hè? Oké.
Dat is best goed bedoeld dit. Ah, daar komt hij. Let op. De wet. De wet wordt gegeven aan Mozes. Mozes geeft de wet aan God. Wat hebben we net gezegd? De wet is volmaakt en de wet is geestelijk. Dat betekent dat God een geestelijke wet geeft. Zie je dat? Die wordt gegeven aan een vleeselijk mens. Wat is meer, geest of vlees? Geest is meer. Dus een vleeselijk mens kan nooit een geestelijke wet houden. In zijn volheid, zie je dat? Omdat een vleeselijk mens niet geestelijk is. Geestelijk is meer. De weg die God gaf aan de mens om bij hem te komen, was een weg die hier stopt. Omdat het niet lukt vanuit hier bij God te komen door een mens. En dat is waarom God de wet gaf om aan de ene kant te laten zien, dit is hoe ik wil dat je leeft. En aan de andere kant, je hebt iemand nodig die jou hiervan redt en die jou wel bij mij brengt. Dat is waarom het niet functioneert. En daarom, op een bepaald moment, werd... Zou het? Kijk. Op een bepaald moment kwam daar Jezus en kwam het kruis en kwam de genade. En toen werd de genade werd de weg die wel naar God toe leidde. Wat zei Jezus ook alweer? Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is daar. Dus dit is een doodlopende weg voor de mens, maar dit is een stuk genade. Maar nog steeds is het niet mogelijk, want wat zie je hier? De geest leeft nog niet. Dus wat er moet gebeuren, de mens moet leren ook in deze staat Jezus te aanvaarden in zijn leven. En op het moment dat je Jezus aanvaardt als jouw redder, omdat je zelf ziet, ik kan het niet zelf, op dat moment ontvang je wat? Heilige Geest. Heel goed. Kijk, daar is die. Heilige Geest. En daar is... Yay, daar is die weer. Nu sta je nog zo. Wacht even. Nu is er wat veranderd. Wat is er veranderd? Er is weer een keuze. En er is een keuze op het moment dat je tot geloof gekomen bent en de geest is hier, dan kan, jij mag weer draaien, dan kan de ziel gaan kiezen voor God. En zeker als je net tot geloof gekomen bent, wie weet dat, dan is alles, dan ga je helemaal naar God toe, wil je toch alleen maar die kant op. Wat moet het vlees dan doen? Vlees moet volgen. En op deze manier leeft de mens weer richting God. Door de geest is de mens een geestelijk wezen geworden. Wat gebeurt er dan nu? Op het moment dat je zo leeft op deze manier, zul je zien dat er invloeden kunnen komen vanuit de Heilige Geest die aan de geest gekoppeld is. En de Heilige Geest zal de dingen van God geven aan de geest en zal door de geest gaan stromen naar de ziel. Dat betekent dat de waarheid over God, over jou, en ook de waarheid over God, die binnengekomen is via de geest, zal gaan stromen naar de ziel toe. Ik heb jou gans wonderbaar toebereid. Ik heb je mooi gemaakt. Ik heb je geweven in de moederschoot. Dat is de waarheid, die komt hier in de ziel. En het vlees zit daar en denkt, dat is wel mooi. Maar aan de andere kant trekt de wereld en die fluistert in zijn oor, maar het is niet voor jou. En dan gaat het vlees. En de ziel denkt, wat moet ik nou? En ja, dit is wat ik altijd heb geleerd. Dus de geest die draait dan weer om. En we leven weer die kant op. Terwijl we christenen zijn die met God verbonden kunnen zijn, maar weer geloven in de leugen die de wereld geeft en daarmee de duivel heeft gegeven. Zie het gevecht dat kan plaatsvinden. Het is nog maar alleen over afwijzing, over je bent niet goed genoeg, maar het kunnen allerlei dingen zijn. Het kan ook zijn, je moet wel de wet houden hoor, zegt het vlees. Nee, zegt de geest, we leven uit genade. En dan zie je de ziel, oh jongens, wat moet ik nou? Is dan de wet niet goed meer? En dan krijg je die gevechten weer. Alsof de wet niet goed is. Maar de wet is geestelijk. Er zal geen titel of jota van de wet vervallen, zegt Jezus. Jezus heeft de wet niet weggedaan. Jezus heeft de wet volbracht. Volgemaakt. Daardoor kon hij zijn wie hij is voor ons. Daardoor kunnen wij leven uit genade. En dit is ten diepste de wedergeboren mens. De mens die weer leeft naar lichaam, ziel en geest. Dank jullie wel. Top. En jij mag in ieder geval lekker gaan zitten. Top.
Dus, wat heeft dit nu te maken met onder andere aanbidding? Wat heeft het te maken met aanbidding? Daar ga je alweer. Aanbid je de wereld of aanbid je God? Dat is één ding. Maar mag ik een andere noemen? Stel je voor, je staat hier op het podium en je kunt geweldig muziek maken, geweldig zingen. Voor wie doe je het? Doe je het voor jezelf? Om de complimenten te krijgen van mensen? Wie ben je dan aan het dienen? God of jezelf? En dan ben je je vlees dus aan het dienen. Dus ben je bereid om vanuit hier, als je hier staat, maar ook als je hier spreekt, God te dienen, mensen te zegenen, of zijn we uit op complimenten van elkaar? Willen we complimenten krijgen? Horen hoe goed je het wel niet doet? En dat is niet waar het over gaat. Het gaat in alles dat we in de geest gericht zijn op God en dat we onze ziel, met daar ons denken, ons gevoel, en voor gevoelsmensen is dat heel lastig, geloof me, ik ben er één van, dat je je gevoel ook blijft richten naar God toe en niet naar de wereld toe. Want het is zo makkelijk als je dingen hoort om weer weg te duiken in je gevoel en in de leugens die in je denken zijn en dan vervolgens weer die kant op te leven. Je weet dat je naar God moet leven, maar je neigt er weer naar om naar de wereld te leven. Naar het vlees. En daarom is het zo belangrijk dat we leren dat we ons vlees elke dag weer mogen kruisigen, dat we dat mogen brengen aan het kruis en dat we mogen leven naar God toe. Wat aanbidding in geest en in waarheid is, betekent, je hebt Jezus aangenomen. Je hebt Jezus aangenomen als jouw redder, als jouw Heer, als jouw heiland. En je kiest in jouw ziel ervoor om God te aanbidden. Dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Als ik even terug ga, probeer. Als ik even terug ga, kijk. Wat we vaak doen, wij komen, en dat ga ik volgende week, maar zeker ook de keer dat ik spreek, gaan we daar verder op in. Maar wat we vaak doen is, wij komen binnen, bijvoorbeeld op zondagochtend hier. We hebben alle dingen thuis meegemaakt, tenminste dat kan. Hè. Stel je even voor, jong gezin, kleine kinderen, kinderen willen niet opschieten. En je moet toch hier op tijd zijn, en hoe krijg je ze nou allemaal aangekleed? En, en een beetje moppen tegen elkaar. Niemand heeft daar last van, zie ik. Goed. Nou, dat gebeurt. Of wat denk je van, oh, ik heb me verslapen, zullen we wel naar de kerk gaan? De ene zegt, nou, ik heb geen zin hoor. En de ander zegt, maar moeten we wel gaan? En dan krijg je dan gesprekken met elkaar. En je wordt een beetje chagrijnig op elkaar, want het was die avond ervoor ook nog heel laat geworden. Dat is vlees. En zo kom je hier. En dan staat hier iemand die zegt, zijn jullie gekomen met verwachting? Ja. En dan zie ik er een paar knikken. En een paar denken, hoezo verwachting, maar blij dat ik hier ben. Op het moment dat je dus hier gaat zeggen, zijn jullie gekomen met verwachting, leg je meteen al schuld op mensen, want de helft denkt, nou, ik heb helemaal geen verwachting. Schuld. Weet je, het is zo makkelijk dat we dingen naar elkaar zeggen, waarvan de ander denkt, ja, het zal wel, maar even niet voor mij. Op het moment dat je hier staat, en op het moment dat je hier bent, en we gaan dan vervolgens lofprijzen, hè, dan gaan we dat is een beetje, dat wordt wel eens gechargeerd gezet, dan gaan we ons programma doen. Dan krijgen we eerst een paar snelle liedjes, en dan krijgen we dat, en dan gaan we, daarna gaan we bidden. Weet je dat er een gedachte achter zit? Een gedachte van, waarom beginnen we nou met, laat ik het maar even bij naam noemen, lofprijzingsliederen? Waarom beginnen we daarmee? Omdat lofprijzing, en dat zal ik over een paar weken laten zien aan de hand van de tempel of van de tabernakel, omdat lofprijzing best kan gebeuren vanuit dit gedeelte. Lofprijzing kun je doen omdat je een keuze gaat maken in jouw ziel. Ik ga lofprijzen. Wat er ook gebeurt, hoe moeilijke omstandigheden zijn, hoe moeilijk het is, ik ga gewoon lofprijzen. En lofprijzing helpt jouw ziel om zich te keren van het vlees naar de geest. En wanneer jij dan je ziel met je gedachten en je gevoel en je wil hebt gekeerd van het vlees, met al de drukte van de afgelopen week, met alle zorgen die er zijn, met alle moeilijke omstandigheden, misschien nog wel van de dingen van die ochtend, terwijl je hier net gekomen bent, misschien net op tijd of misschien wel te laat, dat kan natuurlijk ook. En dan ben je hier. En dan vervolgens keer je je ziel om van het vlees af en je keert je door de lofprijzing naar God toe en je ben je bewust van, oké, ik ben hier en ik ga God aanbidden samen met mijn broers en zussen. Op dat moment keer je je ziel naar je geest. Wees stil, mijn ziel, en keer stil tot God. Want van hem is mijn heil en mijn verwachting. Niet van de wereld, niet van omstandigheden. Even niet van wat ik daar allemaal meemaak. Even nu bij God zijn. Dat is naar je geest keren. En op dat moment kan de Heilige Geest, die gekoppeld is aan jouw geest, die een nieuw leven heeft ingeblazen, die geest die getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zie je dat? Met onze geest. Die geest die leidt ons in de realiteit, in de waarheid van Gods aanwezigheid. En hoe dichter jij gaat komen in de aanwezigheid van God, in de realiteit van het besef van God is daadwerkelijk hier en ik ben bij hem, hoe dichter je bijkomt, hoe meer je gaat ervaren dat de heiligheid van God er is. En hoe meer je ervaart dat de heiligheid van God er is, des te meer zul je je ook kleiner gaan voelen en kleiner gaan maken en hem gaan verhogen, want hij is de hoogste. Dan krijg je dat misschien in gedachten en soms letterlijk mensen gaan knielen. Of op hun aangezicht vallen, want ze zijn zich plotseling bewust van het feit dat in de geest zij zijn gekomen in de aanwezigheid van de God die heilig is. En hoe dichter je bij komt, hoe stiller je wordt. Dat zijn aanbiddingsliederen. Aanbiddingsliederen. Ik heb het meegemaakt, lieve mensen, en ik zal die momenten nooit vergeten. Dat is, soms denk je, waar doen we het voor? Wat is nou het doel? Nou, toen ontdekte ik, dit is dus waar we het voor doen. We hadden een aanbiddingsmoment gehad in de gemeente. Lofprijzing, aanbidding. Eigenlijk zoals we dat gewend waren. En het ging, en het ging, en het ging. En er was een moment dat ik het podium, toen sprak ik nog op een podium in een ander stuk. En stond ik heel hoog. En ik stond op dat podium en ik stond aan de zijkant te wachten achter een gordijn. En ik zag de band hier vandaan zo'n beetje. En ik zag de band, die was klaar en die was aan het afronden. En vervolgens zou ik dan naar hier naar voren komen en zou ik beginnen met mijn preek. Maar de muziek stopte. Maar de zaal ging door met zingen. En ik dacht, oké, dan wacht ik nog eventjes tot het lied afgelopen is. Toen het lied afgelopen was, zette een lied in en er werd weer gezongen. En ik dacht, oké. Inmiddels zag ik de band van het podium vertrekken. Ik denk, nou, ik ga dan zomaar naar voren toe. En ik heb hier een tijdje gestaan aan de zijkant. En het ene lied naar het andere werd ingezet. Mensen bleven God aanbidden. Er was een shift geweest in de atmosfeer. Je merkte dat mensen in de geest waren en ze waren zich bewust van de aanwezigheid van God in hun midden en hun aanwezigheid bij God. En ze aanbaden. En ik zie op een gegeven moment zie ik de toetsenist terugkomen. Die gaat maar zitten, die gaat maar begeleiden. En vervolgens zie ik de aanbiddingsleider terugkomen die geen aanbiddingsleider meer was. Want het was overgenomen door de zaal. Die waren aanbiddingsleiders. Dus die ondersteunde. Op een gegeven moment zat de hele band, die zat weer hier. En die deed gewoon wat de zaal deed. Die ging met de zaal mee. En ik stond aan de zijkant en ik dacht, weet je, dit was mijn preek. Ik ga weer. Want dit is waar het over gaat. Het gaat er niet om dat ik hier mooie verhalen loop te vertellen. Het gaat er niet om dat iedereen zo naar mij kijkt. Het gaat er ook niet om wat dan ook. Het gaat erom dat wij met elkaar in de aanwezigheid van God komen en hem aanbidden in geest en in waarheid, in de realiteit van waar hij is. Het gaat erom dat wij dan luisteren naar hem, niet naar wat wij zeggen, wat ik zeg of een andere spreker of de aanbiddingsleider vanaf hier of wie dan ook. Nee, dat het gaat om wat God door de geest tegen jou gaat zeggen op dat moment, gaat openbaren vanuit de hemelse gewesten. Dat is waarvoor we elkaar zijn. Dat we daar samen Jezus aanbidden, God aanbidden, door de Heilige Geest. En dat we met elkaar samen hem groot maken. Dat vraagt een keuze. Een moment waarin je kiest, ervoor kiest om je ziel te keren naar de Geest. Ervoor kiest om je emoties en je leugens en dergelijke onder controle van de Heilige Geest te houden. Ik weet niet waarom dat ding niet werkt, maar het zal wel. Nou weer wel, ik moet het ding gewoon weggooien, dat gaat vanzelf. Voor kiest dat we ons richten op de realiteit van God, die groter is dan onze aardse realiteit. Dat is een keuze. Dat we hem eren en loven om wie hij is en wat hij doet. En dat uit je dan in woorden of door muziek. Soms is muziek alleen al aanbidding. Soms hoef je geen woorden te gebruiken. Soms kan er muziek gespeeld worden en iedereen is verder stil en je wordt meegenomen door de muziek. Ik maak het zelf mee dat op bepaalde momenten ik aan het spreken ben en ik merk, ik weet niet wat het is. Het lijkt wel of dat ik ergens tegenaan stuit, tegen een muur of wat dan ook. En dan gebeurt het wel eens dat er een aanbiddingsleider of een toetsenist gaat komen. Een toetsenist meestal, die gaat dan zitten en die begint te spelen. En dan word ik gewoon meegenomen in die flow en na 1 minuut hoor ik de muziek niet eens meer. Ik word gewoon meegenomen. Dus het was niet het moment dat ik zei, je moet nu komen spelen hoor. Je mag hoor. Maar op het moment dat dat dan gebeurt, dan word ik meegenomen en dan, ik noem het altijd maar, ik weet niet of je dat dan pakt als ik dat bedoel, maar dan kom ik in een soort profetische flow. Dan begin ik te spreken en dan spreek ik niet meer de preek die ik voorbereid had. Dan ga ik spreken. En dan spreek ik de woorden die in mij opkomen. De woorden die, waarvan ik geloof dat de Heilige Geest op dat moment geeft om tegen jou of jullie of ons allemaal uit te spreken, omdat het iets is wat Hij wil zeggen tot ons vandaag. Dat is wat muziek kan doen. Maar soms hoef je alleen je ogen maar dicht te doen. En je mee te laten nemen. En dan stel je je voor dat je het heiligdom van God binnengaat. En op het moment dat je daar binnengaat, dan weet je, ik ben wel hier op aarde, maar ik ben ook even ergens anders. Speel je hier. Maar het lijkt wel of dat je in een ruimte bent waar engelen zijn. Die zijn er. En je ziet ze niet altijd. En je weet als ik nu doorga, dan kom ik dichter en dichter bij de troon. En ik aanbid. In geest. En in waarheid. Zulke aanbidders zoekt God. God zoekt geen mooie woorden. God zoekt geen mooie uitingen. God zoekt jouw hart. God zoekt jou. En vanuit de relatie met Hem mag jij Hem aanbidden. In geest en in waarheid. Halleluja. Amen.